Tijd voor het voorlaatste deel alweer van onze roerreeks, het beste uit het roergebied. En vandaag is onze gids Thomas Ernst, literatuurwetenschapper. Hij schreef 2 boeken over literatuur in het roergebied. Hij is ook geboren en opgegroeid in het roergebied, maar hij woont al jaren in Brussel. Goedenavond.
Goedenavond.
Komt u er nog vaak in het roergebied?
Ja, natuurlijk. Mijn vrienden wonen daar nog. Natuurlijk, ja. Mijn ouders. Ik ga graag terug naar de streek waar ik vandaan kom.
Dus echt regelmatig dan?
Echt regelmatig, ja. Het is moeilijk. Hè. Als je werkt, vooral als literatuurwetenschapper, dan zit je ook in andere Europese landen regelmatig. Maar vooral nu dit jaar, 2010,
absoluut.
Ben verbaasd dat het plotseling het roergebied culturele hoofdstad van Europa is. En dat is natuurlijk fantastisch voor die mensen daar. Ja. En voor mij wel fijn, met een beetje afstand, ik woon daar al 15 jaar denk ik, niet meer, met een beetje afstand te kijken hoe de mensen daarmee omgaan en ook hoe mensen uit andere landen met het roergebied omgaan.
Dus u hebt deze week dan ook al goed naar onze reeks geluisterd?
Absoluut.
Ja. Is het waar,
ja? Ja, natuurlijk, want als buitenlanders naar de buurt gaan waar je oorspronkelijk vandaan komt, dan hoor je natuurlijk andere verhalen, andere ideeën over het Ruhrgebied in dit geval, dan als ik bijvoorbeeld met mijn ouders praat. En het interessante is natuurlijk, waarin verschilt het eigenlijk? Hè? Hoe praten mensen uit België daarover en hoe praten eigenlijk mensen uit het Ruhrgebied over zichzelf?
Ja. En heb je iets gehoord waarvan je dacht van, dat is gek? Of zo had ik het nog niet bekeken? Of een concreet voorbeeld?
Nee, het fijne is eigenlijk dat in de laatste jaren, vooral door al die veranderingen ook in het Ruhrgebied, eigenlijk het Ruhrgebied, wat vroeger alleen maar als een industriële regio beschouwd werd, en heel veel stereotyperingen en noem maar op. Maar nu is het eigenlijk heel gedifferentieerd aan het worden. En je hebt theater, je hebt literatuur in het Ruhrgebied. Je hebt natuurlijk nog altijd een hoge werkloosheid. Je hebt sociale conflicten. Maar het verandert en het is veel gedifferentieerder dan 40, 50 jaar geleden.
Het is veel meer dan alleen maar industrie en voetbal.
Absoluut. Hoewel er natuurlijk ook belangrijke delen zijn.
Ja, absoluut. Ik was er nog nooit. En ik lees altijd graag over de plekken waar ik naartoe trek. Want ik vertrek morgen met vakantie naar Toscane. En ik heb al een paar boeken mee. Die daarover gaan, of schrijvers die daar wonen. Er is wel heel wat geschreven over het Ruhrgebied. Zelfs Goethe heeft erover geschreven.
Zelfs Goethe en heel veel andere bekende schrijvers, Joseph Roth, Ernest Hemingway, Heinrich Böll. Bijvoorbeeld ook een bekende filosoof, Toscana. Theodor W. Adorno heeft in zijn grote esthetische theorie geschreven dat eigenlijk alles wat bestaat op deze wereld voor mooi beschouwd kan worden. Maar als je wel naar de Toscana gaat, dan zie je onmiddellijk, dit is mooi, maar als je de buurt rondom Gelsenkirchen, een kleinere stad in het Ruhrgebied, bekijkt, dat is wel iets minder mooi. En eigenlijk is zo'n beetje natuurlijk van heel veel schrijvers uit het Ruhrgebied dit ook een reden om daarover na te denken. Wat is eigenlijk het schone, wat is schoonheid? In hoeverre kan eigenlijk een industrieel gebied, kan eigenlijk een buurt waar 5 miljoen mensen wonen en werken, of intussen ook zelfs niet werken, hoe kan je eigenlijk in literaire teksten daarmee omgaan? Wat is eigenlijk schoonheid en op welke manier kan je eigenlijk over dit gebied reflecteren?
U noemde de naam al, Hemingway. Ja, dat verraste me om die in het lijstje te zien, schrijvers over het Ruhrgebied. Wat heeft hij daarover geschreven en is hij daar dan ook geweest?
Hij is naar het Ruhrgebied gekomen toen, en dit is misschien ook nieuwe informatie, toen de Belgen in het Ruhrgebied zaten. De Belgen hebben samen met mensen uit Frankrijk het Ruhrgebied bezet voor een bepaalde tijd na de Eerste Wereldoorlog, omdat Duitsland niet genoeg geld, kosten die ze veroorzaakt hadden door de erge Eerste Wereldoorlog, ze hebben dat niet terugbetaald. En omdat natuurlijk het Ruhrgebied rijk was, Ruhrgebied als het centrum van de industrie, zijn de Belgen en de Fransen naar het Ruhrgebied gegaan en hebben gezegd, oké, wij gaan nu het geld en het materiaal zelf daar vandaan halen. En dit was natuurlijk voor iemand als Hemingway heel interessant. Hij is daar naartoe gegaan. Hoe gaan eigenlijk de mensen uit het Ruhrgebied met die situatie om?
Dat is heel interessant. En het verrast niet dat er veel over industrie geschreven is, over sport. Zijn er ook romantische verhalen of spannende verhalen geschreven die daar plaatsvinden?
Ja, ik heb 2 boeken samengesteld eigenlijk met teksten over het Ruhrgebied. Dat is vooral voor mensen uit het Ruhrgebied. altijd bijna grappig om teksten te lezen uit de romantiek bijvoorbeeld. Ja. Over dit wat vandaag het Ruhrgebied is en wat we alleen maar nog kennen als een industriële ruimte. Zo'n heel romantisch gedicht over Duisburg bijvoorbeeld. Of Fabio Chigi, die later een paus werd, zo 500-600 jaar geleden. Hij beschrijft hoe hij probeerde van Aken naar Münster te reizen door wat we vandaag het Ruhrgebied noemen. En hij is eigenlijk de nonnen van een klooster in Oberhausen Sterkrade aan het uitschelden, omdat ze hem dan niet laten slapen. En dat is natuurlijk heel fijn als je zoiets leest van iemand die later paus werd. Maar dit is eigenlijk zo echt voor de industrialisering. En dat is natuurlijk grappig om vandaag te lezen.
Ja, ja. Ja, en de schrijvers van vandaag de dag. Wie is zo de Peter Verhelst of de Annelies Verbeke uit het Ruhrgebied?
Ja, het fijne is dus eigenlijk in de jaren 60, 70 had je vooral arbeidersliteratuur. Heel geëngageerde teksten. En dit is opengebroken. Je hebt... en dit is eigenlijk waar ik vooral in geïnteresseerd ben, plotseling een soort van avantgardistische literatuur uit het Ruhrgebied. Dus schrijvers die proberen met de vroege industriële ruimte om te gaan, met de, laat zeggen, linkse tradities die je hebt, maar te reflecteren op waar gaat het eigenlijk naartoe. En je hebt dan...
Geef nog eens een titel, een goede, recente roman uit het Ruhrgebied.
Ja, je hebt natuurlijk die grote vertellers als Ralf Rothmann, die is bekend, Frank Goosen, dat zijn vertellers, of ook een favoriete schrijver van mij, Wolfgang Wild. Wolfgang Wild publiceert bij de grote Suhrkamp-uitgeverij en hij is een soort van pop-auteur die gewoon heel zotte verhalen schrijft. Dus je hebt daar altijd een, laat zeggen zijn alter ego, een popjournalist en die is, ja... In een bepaalde zin echt zot, die denkt dat hij achtervolgd wordt, dat een camera op hem aan het kijken is, maar dat hij wel de beste schrijver van de hele wereld is. Die uitgerekend in het Ruhrgebied terecht is gekomen en die de Nobelprijs gaat winnen, hoewel hij nog nooit een roman gepubliceerd heeft. En dit is gewoon hilarisch. Dit is gewoon hilarisch. Dus dan heb je nog Helge Schneider, Eva Kurowski, dit zijn meer, laat zeggen, amusante, grappige Texten, absurd eigenlijk soms. En je hoort het al, dit zijn allemaal voorbeelden voor teksten die niet echt meer iets met arbeidersliteratuur te maken hebben. Ja. Die niet echt meer iets te maken hebben met de industriële ruimte Ruhrgebied, maar wel met de postindustriële ruimte en met een gebied wat op die manier zo groot aan de ene kant, maar aan de andere kant zonder centrum in Europa waarschijnlijk niet nog een tweede keer bestaat.
Nee, ja. Heel wat moois gehoord, heel wat mooie tips gekregen. Ook bedankt, Thomas Ernst. Fijn dat u hier was. En noem nog eens de titel van de titels van uw twee boeken.
Het eerste boek is Europa erlezen, Ruhrgebied, verschenen in de Visa-uitgeverij in Klagenfurt in Oostenrijk. En het tweede boek, Das Schwarze sind die Buchstaben, das Ruhrgebied in der Gegenwartsliteratur, uitgegeven door de Asso-uitgeverij in Oberhausen.
Oké, voilà, bedankt. En morgen krijgt u het laatste deel van onze Ruhrreeks. Dan is Koen van Singel onze gids. Met hem reizen we langs de architecturale hoogstandjes van het Ruhrgebied.